We zijn de vorige keer gebleven in Esther hoofdstuk 2. We zijn gekomen tot aan vers 8, dacht ik. En dat is, daar komen we toen nadat in de versen 5 tot en met 7 wij kennis gemaakt hebben met de figuur van Mordechai. Die daar geïntroduceerd wordt en we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. En ik denk dat het duidelijk geworden is dat deze Mordechai niets anders is dan een type van de Messias, de gezalfde, kortom, dat is het type van de Heer Jezus Christus. En van hem wordt gezegd dat hij degene is die Esther, namelijk Hadassa, zich genomen had tot dochter. Het was van de andere tak van de familie, zeggen we dan altijd maar. Maar oom Mordechai heeft nicht Hadassa, namelijk Esther, tot dochter aangesteld, want zo moeten we dat dan lezen. Vers 7 is dat. En dan komen we in vers 8, waar dan verteld wordt hoe Esther ook gebracht wordt tot Ahasveros. Er staat: het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters samenvergaderd werden op de burcht Susan, onder de hand van Hegai werd Esther ook genomen in des koningshuis, onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. En hier zien we dus dat inderdaad jonge dochters, maagden dus feitelijk, werden uitgezocht uit het koninkrijk van Ahasveros en gebracht zouden worden tot hem, opdat hij daaruit een koningin zou kiezen ter vervanging van Esther, die, om maar zo te zeggen, de laan was uitgestuurd. Daar komt het in ieder geval in het kort op neer. En het woord des konings en zijn wet werd ruchtbaar staat, dat wil zeggen dat het besluit wat genomen was volgens de eerste verse van dit hoofdstuk, dat dit besluit ook inderdaad kenbaar gemaakt was door het hele Rijk, zodat in het hele Koninkrijk, in alle 127 gewesten zullen we zeggen, dat daar overal bekend was wat de plannen waren van Ahasveros. Het kan best zijn dat er mensen waren die niet wisten wat er aan de hand was, maar dan is dat toch hun eigen schuld, want van de kant van de koning is in ieder geval alles gedaan om kenbaar te maken wat er zou moeten gebeuren. En u begrijpt waar ik heen wil. Zo is het nou eenmaal ook met Gods werk, ook in deze, niet alleen in deze tegenwoordige bedeling, maar in meer breed in Gods werk in deze wereld. Dat is niet zozeer geheim. Dat is bekendgemaakt. Gods wet. Zij is ruchtbaar gemaakt in deze aarde, overal. Het is ook een duidelijke zaak uit de historie. Blijkt het ook dat het woord Gods inderdaad bekend is gemaakt onder alle volkeren. En zelfs het evangelie van Jezus Christus, daarvan wordt gezegd dat het bekend gemaakt is over de gehele wereld. U leest dat bijvoorbeeld in Filippenzen, noem maar even wat. Op meerdere plaatsen wordt het gezegd. God heeft er alles aan gedaan om zijn woord en zijn wet ruchtbaar te maken. Dus daar kan het in ieder geval niet aan liggen. En er is ook zeker een reactie op. Het is nou zo dat toen vele jonge dochters samenvergaderd werden op de burcht Susan. Van Susan heb ik al eerder gezegd, het is de plaats waar twee werelden samenvergaderd worden. Waar de onzienlijke en de zienlijke wereld in elkaar overgaan, min of meer. En op dat gebied, de overgang tussen de onvergankelijke en eeuwige dingen en aan de andere kant de tijdelijke dingen, wel op die plaats worden deze jonge dochters verzameld. Ze staan dus eigenlijk in twee werelden, want dat is de gedachte. Daar verschijnen ze uiteindelijk voor de koning, voor Ahasveros, zoals we later zullen zien. Maar ze worden daar bijeengebracht onder de hand van Hegai, staat er. Dus een figuur die we al eerder zijn tegengekomen, deze Hegai. Hij is namelijk degene die volgens zijn naam althans fluistert. Hij mompelt, hij spreekt in het verborgene. We waren hem al tegengekomen namelijk in vers 3. Vers 3. Hegai is degene die spreekt in het verborgene. Hij fluistert, hij mompelt, is de gedachtegang. En daarom is hij een beeld van dat wat God doet in deze wereld. Hij is er wel, maar hij spreekt beperkt in het verborgene. Dat wil zeggen, degene die tot hem gaan, die worden eventueel op de hoogte gesteld van dingen die niet in het algemeen ruchtbaar gemaakt worden. Dat is een heel eenvoudige waarheid die we hier vinden in dit vers bij elkaar. Aan de ene kant dat de wet van Ahasveros, de wet van Meden en Persen dus, dat die wet rugbaar gemaakt wordt in het algemeen, maar slechts degenen die op die wet ingaan en die daarop reageren, krijgen te maken met Hegai, degene die dan niet de dingen rugbaar maakt, maar toch wel duidelijk maakt wat er aan de hand is. Dat is het ongeveer. En Hegai is dan ook inderdaad een beeld van God die zich bezighoudt met degenen die tot hem komen. Zo zit het ongeveer. Het is niet zo'n moeilijke waarheid. Ik heb het bij andere gelegenheden wel eens meer onder woorden gebracht. Het gaat er namelijk om dat weliswaar de Bijbel verspreid is over de hele wereld en dus rugbaar gemaakt is, maar dat aan de andere kant de waarheden die de Bijbel bevat bepaald niet algemeen bekend zijn. En dat komt omdat die slechts bekend worden aan degene die zich tot die schrift wenden, die daarop ingaan, die erop reageren, kortom, die hem tot zich nemen en bestuderen. Daar komt het op neer. En zo is met die wet van Ahasveros, hebben we het rugbaar gemaakt over de hele wereld, maar slechts degene die erop reageren en die tot Susan verzameld worden, slechts zij komen terecht in de hand van Hegai. En van Hegai. En er wordt dan ook gezegd dat ook Esther werd genomen in des koningshuis onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. Het vrouwelijke in het algemeen is de uitbeelding van de stoffelijke wereld en weer speciaal dus van de mens. En dan hebben we het uiteraard over de natuurlijke mens. En Hegai is dan degene die die natuurlijke mens als het ware opvangt en verzorgt om hen gereed te maken om te verschijnen voor de koning. En zo is het met de werking van de schrift, waardoor God ook in het verborgene spreekt tot degene die tot hem komen, zal ik dan maar zeggen. Ze worden daardoor, door dat woord, gereed gemaakt voor de koning. Het is het resultaat van eerst het rugbaar zijn van de wet en in de tweede plaats van de verzorging die verder plaatsvindt onder de hand van Hegai des konings. Kamerling staat hij in. Staat er in vers 3 en hier staat de bewaarder der vrouwen en dat staat er in vers 3 trouwens ook bij. Dan komen we terecht in vers 9 waar dan staat en die jonge dochter was schoon in zijn ogen, dat wil zeggen Esther was schoon in de ogen van Hegai en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht, daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen, staat er. Het is dus duidelijk dat Hegai in feite deze Esther al uitkiest. Dat is merkwaardig. Later is het Ahasveros die Esther uitkiest. Maar voordat het zover is, is het al Hegai die dat eigenlijk al gedaan heeft. Niet dat hij een beslissende stem heeft, maar de zaak is voor de typologie eenvoudig genoeg. Hegai is namelijk een god die zich min of meer verbergt. En die spreekt fluisterend, zodat niet iedereen het hoort. Die dingen zegt die niet voor iedereen bestemd zijn. En hij is daar in zekere zin een beeld mee van God, uiteraard. Maar Ahasveros is dat net zo goed, de koning zelf. Alleen dan meer openlijk, uiteraard. Als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn, enzovoort. Aan God zelf, de Almachtige. En die twee horen feitelijk bij elkaar. We zullen dat ook zien aan het eind van dit schriftgedeelte, waar blijkt dat Esther weliswaar getrouwd is met Ahasveros, maar aan de andere kant Mordechai gehoorzaamt, waaruit je maar weer ziet dat er zelfs meer dan twee, zelfs wel drie, eigenlijk de uitbeelding zijn van één en dezelfde persoon, één en dezelfde wezen, want zowel Mordechai als Hegai als Ahasveros zijn alle drie uitbeeldingen van God, maar dan in een verschillende hoedanigheid. Ja, ik heb de neiging om verschil te maken, en dan zou ik een verschil gaan maken, dan zou ik moeten zeggen dat Ahasveros een beeld is van God, de Almachtige, God de Schepper, Elohim. En dan hebben we Mordechai die duidelijk een beeld is van de Christus en daarom van de Zoon van God. Degene die zou opstaan uit de dood. En dan heeft Hegai te maken met de werking van de geest. Met de onzienlijke, de onhoorbare, de fluisterende, de zuchtende, blazende, waaiende werking van de geest. Maar ik hoop dat u in de eerste plaats vasthoudt dat het om één en dezelfde gaat. In verschillende aspecten, dat is waar. Maar het is alle drie een uitbeelding van God in een of andere hoedanigheid. Maar in ieder geval, deze Esther komt terecht bij Hegai. Het is Hegai die deze jonge dochter schoon vindt. zij schoon in zijn ogen staten. Dat wil zeggen dat hij haar al verkiest en al voortrekt ook uit de anderen die ongetwijfeld hier aanwezig zijn. Er staat: die jonge dochter was schoon in zijn ogen en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Later staat er in vers 17... en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht. Maar toen was het aangezicht van Ahasveros. En hier is het aangezicht van Hegai. En u ziet dat zelfs de woorden die gebruikt worden eigenlijk gelijk zijn. Een sterke mate van overeenkomst. Esther wordt dus verkozen hier al door Hegai. En er staat er: ze verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haast hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven. Dat wil zeggen dat van alles gegeven werd aan deze jonge dochters, maar speciaal aan Esther, om zich te versieren, om zich mooi te maken, om zich voor te bereiden voor een ontmoeting met de koning uiteraard. En verder en met haar delen haar te geven. De haar delen wil gewoon zeggen al wat haar toekomt, al wat haar toegemeten was. Ik stel me dat altijd een beetje militaristisch voor. Ik ben er helemaal in dienst geweest en ik kwam hier allemaal tegelijk aan. En dan gingen we met z'n allen op een rij naar de fourier. En iedereen kreeg een pet en een paar schoenen. En ze hadden maar twee maten, dat weet u waarschijnlijk, hè? Te groot en te klein. Ja. Ja. Nou goed, maar in ieder geval, ieder kreeg zo zijn deel. Wat voor hem bestemd was. En dat is wat hier gezegd wordt. Hegai haastte zich. Maakt er haast mee om haar te geven wat zij nodig had. Ze werd dus een beetje voorgetrokken. Maar ze kreeg haar delen, zoals iedereen zijn delen kreeg. Hoewel het er niet uitdrukkelijk bij staat. En dan staat er: en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. Want er kwamen dan nog, laten we zeggen, kamermeisjes bij. Kamermeisjes bij, of hoe noem je dat? Hofdames. Bestaat dat nog eigenlijk? Gelooft wel, hè? Nou, we hebben er vast geen 7 meer in heel Nederland, denk ik. Maar, hè? Dacht je van wel? Nou, in ploegendienst werken ze misschien. Ja, misschien hebben ze ook een bond van kamermeisjes of van hofdames. Dat zou kunnen. Ik ben daar niet mee op de hoogte. Het is lang geleden dat ik voor het laatst aan het hof geweest ben. Ja. Het is het ook, meer dan 20 jaar. Nou ja. Maar dat bedoel ik zo gauw niet. Maar in ieder geval 7 aanzienlijke jonge dochters werden haar gegeven uit het huis des konings. Dus er werden gewoon hofdames min of meer, of kamermeisjes of hoe je dat maar moet noemen, ter beschikking gesteld. Als er staat dat het aanzienlijke jonge dochters waren, wil dat niet zeggen dat ze zo groot waren. Want dat zouden wij er misschien van maken. Maar dat betekent dat ze aangezien werden. Kortom, dat betekent dat ze gekozen werden. Ze werden uitgezocht. Geselecteerd, dat is het. Werd naar verkeken. Ze werden aangezien. Dat is het gewoon. En op die wijze verkozen. Het is een wat vreemde vertaling. In het tegenwoordig Nederlands althans. Maar we kunnen dat nog best terugvinden. Dus ze kregen 7 jonge dochters. Ze kreeg 7 jonge dochters uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters. Dus die 7 erbij. Naar het beste van het huis der vrouwen. Dus hoe dan ook. Ze werd op alle manieren voorgetrokken. Of al die maagden die hier aangeleverd werden ook inderdaad 7 kamermeisjes meekregen, dat weet ik niet. Het lijkt mij wat vreemd. Je zou zeggen, er blijft in het hele land geen jonge dochter meer over langzamerhand. Want of ze willen koningin worden, of ze zijn kamermeisje aan het hof. 1 van de 2 natuurlijk, hè. Dat kan. Dat weet ik niet, staat er allemaal niet bij. Maar in ieder geval wordt ze voorgetrokken. Ze vindt gunst in de ogen van Hegai. En ze wordt daarom uitgeselecteerd. En dan staat er in vers 10. Esther had haar volk en haar maagschap. Haar volk, namelijk haar maagschap, is dan de betekenis. Niet te kennen gegeven. Dus ze had niet verteld dat ze een Jodin was. Want dat was haar volk en haar maagschap. Zoals dat al aangekondigd was vanaf vers 5. Over Mordechai, de Jood enzovoorts. Ze hadden ze het niet verteld, want staat er, Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Het was niet uit, geheimzinnig doenerij van haar kant, maar het was Mordechai onder wiens leiding ze stond en door wie ze was opgevoed. En wie zij bleef gehoorzamen die haar gezegd had om dat niet te kennen te geven, om niet te vertellen wie ze was en waar ze vandaan kwam. Want ze kwam feitelijk van de andere kant, hè? Dat is het, hè. Ze kwam van de overzijde, zegt men, oftewel ze was een Hebreeuwse vrouw. Hebreeuwse vrouw. Hebreer wil zeggen namelijk dat men van de overkant, van de andere zijde afkomstig is. Er zijn een paar verklaringen voor. De meest gangbare is de causale. Men zegt namelijk dat Hebreeën Hebreeën genoemd worden omdat ze van de andere kant van de Eufraat komen. Oorspronkelijk geroepen van over de Eufraat en zo in Palestina terechtgekomen. En dan denk ik altijd, wat jammer nou voor die mensen die aan de andere kant van die Eufraat wonen, want dan betekent het woord Hebreeën niks meer. Er zijn alle Chinezen ineens Hebreeërs, in verhouding tot oostelijk van de Eufraat wonen. Ik bedoel, dat vind ik een domme verklaring. Het is leuk gevonden, maar ik vind het een domme verklaring. Bovendien, wie kwam er nou eigenlijk van de andere kant van de Eufraat? Abraham? Dan is het er maar één. Of Heber? Want daarna zijn ze dan genoemd. En naar Heber. Heber heet namelijk ook zo. Van de andere kant betekent dat. Wel, het gaat natuurlijk niet om een dergelijke geografische aanduiding. Het gaat erom dat het Jodendom of de Hebreeën feitelijk een andere oorsprong hebben, van een andere kant komen dan de andere volkeren. Dat betekent dat ze komen van een andere kant, van een overzijde, van gene zijde, waarbij het niet gaat om de andere zijde van de Eufraat, zelfs niet om de andere zijde van de Jordaan, hoewel het dichter in de buurt komt, maar het komt van de andere kant, namelijk van de kant van God af, namelijk van de kant van de onzienlijke dingen. Het is God geweest namelijk die dit volk heeft uitverkoren, uitgekozen, heeft aangezien, oftewel die naar hen heeft omgezien. Het heeft allemaal met zien te maken. Hij heeft hen verkozen en hen gebracht naar dat land. Ze kwamen ook ergens anders vandaan. Maar die overzijde was niet de overzijde van de Eufraat of de Jordaan. Het was de overzijde namelijk van boven. Dat is de gedachtegang. Daar waren ze vandaan gekomen. En dat wordt hier niet bij vermeld. Dat is min of meer geheim. Men weet het wel, maar het is een beetje verloren geraakt. Men is het vergeten. Zij genadig, als u de geschiedenis van Israël, van wie Esther natuurlijk in de eerste plaats een uitdrukking is, als u die geschiedenis naleest, dan zult u zien dat in de geschiedenis van Israël men gewoonlijk vergat wie men was. De uitdrukking Hebreeër, of die ooit gebruikt werd in die oude dagen, dat is nog maar zeer de vraag. Wij kennen de uitdrukking, en dan eigenlijk nog in hoofdzaak, omdat er toevallig een Bijbelboek nagenoemd is. Namelijk de brief, de zogenaamde brief aan de Hebreeën. Maar verder komt de term in de Bijbel vrijwel niet voor. Het is heel zeldzaam. Dus zo belangrijk is die gedachtegang ook niet. En onder Israël was het dat ook niet. Want als u de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël naleest, zult u zien dat zelfs Israël zelf vergeten was waar het vandaan gekomen was. Hoewel de wet waaraan Israël haar nationale bestaan eigenlijk dankt, en waarop het nationaal bestaan van Israël gebaseerd was, begint met de woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Was men toch vergeten waar men vandaan gekomen was. En in het gunstigste geval wist men dan nog dat men gekomen was uit Egypte, maar dat men eigenlijk kwam van de andere kant van de Eufraat. Dat moet iets geweest zijn zo ontzettend ver weg. Men wist het domweg niet. Men kende het onderscheid ook niet. En het is jammer voor sommigen, maar het blijft nou eenmaal zo dat ook dat het judaïsme zoals wij het vandaag de dag kennen, de Joodse godsdienst, dat die godsdienst feitelijk niet te vinden is in het Oude Testament, maar omdat die namelijk ontstaan is na de ballingschap. Of eigenlijk in de ballingschap, in de Babylonische en Medo-Persische ballingschap. Daar zijn de synagogen ontstaan, bij gebrek aan een tempel, en daar zijn de Joodse riten ontstaan. Die instellingen vinden daar in hun oorsprong, want wij weten toch uit de schrift dat Israël juist in de ballingschap ging, omdat ze zich totaal, maar dan ook totaal, niet hield aan welke wet dan ook. Dat is het verhaal. Dat kunnen we ons nu haast niet voorstellen, omdat we tamelijk vertrouwd zijn met het Jodendom, het orthodoxe Jodendom, het Judaïsme. Maar in die dagen bestond het niet, in het Oude Testament niet. Men wist het niet. Het was dus feitelijk min of meer een geheim. Daar komt het op neer. En zo is het hier met Esther ook. Men wist het eigenlijk wel, maar ja, er werd niet over gesproken. Het was een tamelijk verborgen zaak. En de roeping van Israël, de uitverkiezing van Israël, net als de oorsprong en de uitverkiezing van Esther, is een tamelijk verborgen, tamelijk onbekende aangelegenheid. Zo zelfs dat vandaag in de dag nog maar weinigen begrijpen wat het eigenlijk betekent om te behoren tot het uitverkoren volk. Nou, ga ik verder niet op in, want we komen er vanzelf al over te praten. Maar in ieder geval, ze zijn verborgen. Mordechai, althans de afkomst van Mordechai, die is niet bekend, wordt niet bekendgemaakt, en die van Esther dus ook niet. En dan staat er in vers 11... Mordechai nu wandelde alle dag. Er staat gewoon, en Mordechai wandelde alle dag. Dat nu, dat vindt u wel vaker terug in zo'n bijbeltekst. En als je niet weet wat nu betekent, dan vervang je het door en zet je het gewoon voor aan de regel. En dan heb je het netjes vertaald. Want zo, dat staat er dan in de grondtekst. Er staat niet Mordechai nu, maar er staat gewoon, en Mordechai wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen, om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Hij bleef gewoon in de buurt. Als iemand uit het huis der vrouwen naar buiten zou komen, zou hij prompt tegen Mordechai oplopen, wat hij daar precies deed. En hoe dat nou kan, dat zo'n man daar rondhangt, dat begrijp ik niet eigenlijk. Maar dat geeft het niet. Hij was daar nog eenmaal. Hij was in de buurt, hij hield zich geïnformeerd. Er staat er ook, om te vernemen naar de welstand van Esther. Dus om te vernemen hoe goed het met haar stond. Want dat betekent dat dan, welstand, hè? Hoe goed het met haar stond, hoe het ging met haar zaak en wat met haar geschieden zou. Dat wil zeggen dat ze niet alleen gelaten wordt, maar dat ergens buiten, niet direct aanwezig, maar toch in de omgeving, bevond zich Mordechai, die als het ware met Esther meeging en de weg meemaakte en zich geïnformeerd liet over het doen en laten. Precies hetzelfde vinden we in de Oud-Testamentische geschiedenis in verband met de verhouding tussen de Heer en Israël. We hebben precies hetzelfde. De Heer die Israël ooit geroepen had en opgevoed had ook onder het oude verbond enzovoorts. Hij was degene die meeging, die altijd in de buurt was. En als iemand hem nodig had, was hij terstond aan te roepen. Men deed het niet altijd, dat is weer een ander verhaal. Maar in principe was hij aanwezig. Of zoals het Jodendom zegt, de Heer, namelijk Jehovah, is degene die meeging in de schepping. Hij ging met zijn volk mee, Israël. Hij ging met zijn schepping mee, want Esther kun je dus ook op de volk in het algemeen van toepassing brengen. Hij ging mee en hield zich geïnformeerd. Men was niet alleen, zal ik maar zeggen. En Mordechai was in de buurt en bleef dat ook de hele tijd. En dan staat er in vers 12, als nu, er staat dus weer, en als de beurt van elke jonge dochter naakte om tot de koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want al zo werden vervuld de dagen haar versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met versierselen der vrouwen. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot de koning, al wat zij zeiden werd haar gegeven, dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. Des avonds ging zij daarin en des morgens ging ze weder naar het tweede huis der vrouwen onder de hand van Saasgas, de kamerling des konings, bewaarde der bijwijven. Zij kwam niet weder tot de koning, terwijl de koning lust tot haar had en zij bij name geroepen werd. En daar wordt in deze verse dus gezegd wat de gang van zaken was, hoe de procedure was. Het was allemaal keurig geregeld. Hoe dat zit, weet ik ook. Tegenwoordig doen ze dat ook zo. Wordt alles precies geregeld. Er is een boekje voor. Misschien kregen ze wel een stempelkaart mee. Van eerst hier melden, dan daar melden. En heb je al je 6 baden mirreolie gehaald of zo. Hè? En klokkaarten, ja, dat kan ook nog. Ja. Als je die beweging maken, die herken ik meteen. Hè? Klokkaart. Ja. Dus hier staat de procedure vermeld. Die is dan dat ze 12 maanden lang in behandeling waren, want daar komt het op neer, namelijk er moest iets met hen geschieden naar de wet der vrouw. En dan staat er achteraan hoe dat dan gebeurde, namelijk een behandeling van 6 maanden met mirreolie. Ja, hoe dat nou deden, dat vraag ik me dan ook af. Maar ik denk maar dat misschien lag zus wel 6 maanden lang in het bad met mirreolie. Ik heb ook wel eens gehoord, dat was een andere dame die ook koningin was trouwens. Die juffrouw die lag in de ezelinnenmelk. Dat moet geweest zijn, hoe heet ze nou toch? Die met die neus, hoe heet ze nou? Hè? Die bedoel ik, Cleopatra. Er zijn toch nog meer mensen die Asterix lezen. Zo is het, ja. Hè? Cleopatra, ja. Daar wordt het van verteld. Hè? Die lag in de ezelinnenmelk. Ja. Daar kan ik ook wel een verhaal over vertellen. Maar ik geloof niet dat het in de Bijbel staat. Dus zal ik me niet doen. Maar in ieder geval, men moest liggen in mirreolie. Ik hoop dat u even het verband hebt met Mordechai. Van Mordechai hebben we gezien namelijk dat zijn naam betekent dat hij te maken heeft met de olie. De fijne olie die gemaakt werd voor de Heer. En hier vinden we dat de vrouwen behandeld werden 6 maanden lang met mirreolie. Mirre, mirre heeft in elk geval te maken met lijden. We kennen, voor mij althans is het een bekend beeld van De geschenken die de koningen, de wijzen uit het oosten, namelijk meenamen, brachten tot de Heer Jezus. Dat was goud, wierook en mirre, waarbij goud verband houdt met zijn eeuwige koningschap. Wierook houdt verband met priesterschap en mirre houdt verband met lijden. Ja, mirre houdt verband met lijden. De weg van die dames was er een van lijden, toch wel. Van bereiding voor de koning. En dat gaat niet zomaar. Het was een heel proces waar men door moest. 6 maanden mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Het is eigenaardig dat aan de ene kant de ene helft spreekt over lijden. Het is de helft van het verhaal. Het is een half jaar, 6 maanden. Het is hetzelfde als die 180 dagen die u zich misschien herinnert. Uit het eerste hoofdstuk. Ik weet niet meer waar het was. Ja, vers 4. Hoofdstuk Esther 1, vers 4. Gaat het ook om de helft. We hebben ons vaak stilgestaan bij de helft. Je had het maar de helft. 127 gewesten bleek de helft te zijn. 180 dagen bleek de helft te zijn. En hier hebben we een heel jaar verdeeld in 2 x 6 maanden. En de ene 6 maanden wordt in verband gebracht met mirreolie. En spreekt dus in het algemeen over lijden. Want dat is de typologische betekenis. En de andere helft, de andere 6 maanden, wordt in verband gebracht met specerijen. En met versierselen der vrouwen, maar in ieder geval specerijen. Wel, mirre behoort ook tot de specerijen, maar toch wordt het apart genoemd. Omdat specerijen in het algemeen hebben te maken met geestelijke dingen. Specerijen hebben te maken met reukwerk. Het is heel eenvoudig zo. Die dames werden gewoon geïmpregneerd. Zodanig dat ze nog jarenlang een uur in de wind geurden. Uiteraard. Hè. Zo, dat is ongeveer de gedachtegang. Ik weet niet hoe lang dat zo blijft. Denk ik altijd wel. Maar dat is de gedachtegang. Reukwerk. Specerijen heeft altijd te maken met geestelijke dingen. Met dingen namelijk die niet gezien kunnen worden. Reukwerk kun je niet zien namelijk. Hè? Nee, je kunt het ruiken. Daar gaat het om. Dat wat geroken wordt, wordt namelijk niet gezien. Dat is gasvormig. Voor zover je het vorm mag noemen. Het is eigenlijk helemaal geen vorm. Het is gas en je snuift het op. Het is dus geest. Het is pneuma, het is ruach. Het is wind, het is adem. Kortom, het is geest. En het reukwerk spreekt dus altijd over de geestelijke dingen. Precies zoals de apostel Paulus in 2 Korinthe 3 is, geloof ik. Of 2, het einde. Waar hij zegt dat wij allemaal een goede reuk zijn van Christus. Een goede reuk van Christus, ja. Reukwerk, worden geofferd tot reukwerk. Een goede reuk voor de Heer. Het gaat dus om geestelijke dingen. En het heeft te maken met opstanding uiteraard. Hè? Reuk ontstaat doordat dingen zich omzetten in gas. Vaste of vloeibare stoffen zetten zich om in gas. Ze vervluchtigen. Ze spiritualiseren. Hoe je dat schrijft, weet ik ook niet. Een uitspraak lukt me nu wel deze keer. Spiritualiseren. Ze worden als het ware vergeestelijkt. Het is hetzelfde wat ook min of dikwijls gebeurt bij verbranding. Dingen die namelijk van zichzelf niet vluchtig zijn, die kunnen natuurlijk altijd vluchtig gemaakt worden door ze te verbranden. Hè? Ja. Dat ruik je ook meestal wel namelijk. Hè? En het reukofferaltaar, daar werd inderdaad op gebrand. Het reukwerk gebrand. Dus dat is precies hetzelfde, alleen bij branden gebeurt het geforceerd en bij reukwerk gebeurt het gewoon vanzelf. Dus het natuurlijk proces gaat vanzelf. Maar in beide gevallen gaat het om de omzetting van zienlijke dingen naar onzienlijke dingen. Ik hoop dat u dat vasthoudt. En dat is de uitdrukking van wedergeboorte. Of van opstanding, opstandingsleven of noem maar op. En zo zie je die 2 x 6 tegenover elkaar. Namelijk 6 maanden. Of 6 die in verband gebracht wordt met lijden. En de andere zes dus, die in verband gebracht wordt met opstanding. Dat is het. 6 maanden in verband met de dood, 6 maanden in verband met opstanding. En samen is het dus dood en opstanding, oftewel wedergeboorte, oftewel besnijdenis, oftewel doop, wat je maar noemt. Kortom, het is wedergeboorte. En dat is wat gebeuren moet voor men koningin wordt. Of beter, laat ik het anders zeggen, dat is wat gebeuren moet voordat men verbonden wordt met de koning. Want je kunt natuurlijk ook nog verbonden worden met de koning, niet als koningin, maar als lichaam van de koning. En dan heb ik het over de gemeente uiteraard. Dus je moet het een beetje nauwkeurig zeggen. Men moet wedergeboren worden om verbonden te worden met de koning. Zijn genade trouwens, ik moet er nou aan denken, nou ik dit lees. 6 maanden mirreolie, 6 maanden specerijen. En dan staat er, en met versierselen der vrouwen. Wat dat is, weet ik niet, want er werd al even aangekondigd. Al zo werden vervulde dagen hare versieringen. En dan ben ik geneigd om dubbele punten te zetten. Die bestaan in het Hebreeuws niet, maar ik ben dus geneigd dat in het Nederlands tussen te voegen. Die versieringen, die opknapbeurt zal ik maar zeggen, want zo'n iets is het. Die bestaat dus uit 6 maanden behandeling met mirreolie, 6 maanden met specerijen. En dan nog andere versierselen der vrouwen. En er wordt niet bij gezegd wat het is. Er wordt trouwens over meer dingen gesproken zonder dat gezegd wordt wat het is. En dat is eigenaardig, omdat er een verhaal bestaat, wat ik niet kan controleren. Maar er bestaat een verhaal over Suzanne. Namelijk, Suzanne is de naam van deze burg, maar Suzanne is in de vrouwelijke vorm de aanduiding van een bloem. Soms vertaald met lelie, soms vertaald met roos. Shoshana, de Shoshanim, die wordt in de psalmen genoemd. De lelien is het dan vertaald. En men zegt namelijk van deze bloem, die natuurlijk dus in principe dezelfde betekenis heeft als deze burg Suzanne, omdat het dezelfde naam is. Men zegt van die bloem dat hij 13 blaadjes heeft. En dat is eigenaardig. Ik weet niet wat voor bloem het is, niemand weet het. Daarom weet ook niemand hoe het vertaald moet worden. En bestaat er dus alleen een soort legende, een soort overlevering over, een soort traditie, geef hem u door voor wat die waard is. Ik kan het niet controleren. Maar men zegt, die bloem die heeft 13 blaadjes. En dat is interessant, omdat 13 spreekt van eenheid. Het woord voor 1, het telwoord 1 in de Bijbel, Egad, heeft namelijk een getalswaarde van 13. Bij 13 komt eenheid tot stand. 13 brengt de verbinding. Bij 13 is iets compleet. Niet bij 12, maar bij 13. Heel eigenaardig, hè? De 13e. Ja, wij zeggen 13 is het ongeluksgetal, maar dat is het dan net niet, hè? Het brengt juist geluk, het brengt de verandering, het brengt de grote ommekeer, het brengt namelijk eenheid. Nou goed, dus 13 blaadjes als uitdrukking voor eenheid, voor liefde eigenlijk, voor de dingen die met elkaar verbonden worden. Dat is opmerkelijk, want ik zei al van in verband met de naam Suzanne, dat het op zich de uitdrukking is van dat twee werelden, twee helften, bij elkaar komen. He? Twee halven komen bij elkaar en vandaar dat Shan Shan, dat is eigenlijk de naam, he? Die dubbele naam. De twee werelden komen samen. Vandaar dat het niet gek is dat een bloem die zo heet inderdaad 13 blaadjes zou hebben. Maar ik heb nog nooit een bloem gezien met 13 blaadjes. Dus ik vraag me af of die wel bestaat. Maar in de traditie bestaat die dus. Hè? 13 blaadjes. En dan is het verhaal zo dat 6 blaadjes van de 13 zijn wit van kleur. En nog eens 6 blaadjes zijn rood. Ze staan tegenover elkaar. Dat is makkelijk hoor. Want wit is de kleur van God. Wit is namelijk de verzameling van alle kleuren in evenredige delen. 7 kleuren van de regenboog. Gemengd zijn samen wit. Eigenlijk is het andersom. Als je de kleur van de zon, het licht van de zon, als je dat breekt, als je die kleur opsplitst, dan krijg je die 7 kleuren. Maar het is in principe dus wit. Wit is dan de kleur van God, vandaar de witte linnenkleding van de rechtvaardigen en vandaar dat de kleur wit verbonden wordt met het Johannesevangelie en dat wit de basis is voor al het borduurwerk in de tabernakel. En wit is dus de kleur van God, zullen we maar zeggen. En dan rood, dat is precies de andere kant. Rood is namelijk de kleur van de mens. Dat is makkelijk, want de mens wordt genoemd Adam of Edom en dat betekent namelijk gewoon rood. Ja, die rode is dus altijd gewoon de mens. Daarom wordt de kleur rood in verband gebracht met het Lucas-evangelie. Die immers de Heer Jezus ontstoont als de mens. Nou, wit en rood spreken dus inderdaad over hemel en aarde. Over God en de mens. En als wit en rood samenkomen, wel, dan zijn we inderdaad terecht bij Suzanne, bijvoorbeeld. En vandaar dat het een heel aardig verhaal is te zeggen dat die bloem die zo heet inderdaad 6 rode en 6 witte blaadjes heeft. En dan zit je natuurlijk weer af te vragen, maar de bloem had 13 blaadjes en geen 12. Hè? Dus wat is de kleur van het 13e blad? En dat is nou eigenaardig, dat weet men niet. Dat is onbestemd. Men weet niet wat de 13e is. Men kent 13 naam, de 13e zelf kent men niet. Men telt altijd maar tot 12. Bij 13 komt de eenheid, bij 13 is het compleet. Dat is het af, wat daarna komt brengt een ommekeer, maar goed, in ieder geval 13 is de complete. Maar wie die 13 is en wat voor kleur dat heeft, dat weet men niet. Wie die eenheid brengt, hè? En vaak gaat het bij een 13e mis, want als de 13e moet komen, blijkt er iets te komen wat men niet verwacht. En vandaar dat men bij 13 zegt, het is een ongeluksgetal. Omdat men die 13 niet kent. Degene die eenheid brengt, degene die liefde kent, brengt, zal ik maar zeggen. Maar degene die eenheid brengt, kennen wij uiteraard wel. Dat het Jodendom in haar traditie, die ik nu aanhaal, die 13e niet kent, ja, dat is duidelijk. Want dat is uiteraard Christus. Die kent men namelijk niet. Dat is de grote leemte. Zodra men spreekt over iets is onbekend, iets is onbestemd, dan weten wij waar het over gaat. Want dan gaat het namelijk over degene die zij gemist hebben, maar die wij gekend hebben, die wij hebben aangenomen, namelijk de Christus. En daarom voor hun onbestemd. Maar hij is de 13e. Zie. Nou, ik zal er niet verder op ingaan, op die 13. Maar ik moest er zo aan denken toen ik die 2x6 zag staan, hè? 6 maanden mirrorolie in verband met lijden en vernedering, het zienlijke, het aardse, en 6 maanden specerijen in verband met het onzienlijke en het geestelijke. 6 maanden mirren, daar mag je dus voor mij de kleur rood bij zetten. Niet omdat mirren rood is, want dat weet ik niet eens, maar vanwege de vernedering, de mens hier op aarde, die geformeerd is uit de aardbodem, spreekt over lijden en dood. Dat is wat over de mens komt. En zelfs over de mens Jezus van Nazareth. Maar die specerijen, die lieflijke reuk, dat heeft te maken met iemand anders, namelijk met de Zoon van God. Uiteraard. Met dat wat uit de dood opstaat. Dat is de gedachte. En het onbestemde hierin vind je hier ook, namelijk de versierselen der vrouw. Want het sieraad, de versiering van alles, is uiteraard Christus. Als het gaat om sierlijke dingen, is het altijd de uitdrukking van de Heer Jezus Christus zelf. Nou goed, dan wordt er dus hier dus gezegd hoe dat jaar in elkaar steekt. 2x6 maanden, dat brengt ons tot uiteraard 12 maanden. 12 spreekt in de schrift altijd al van heerschappij. Dus als je naar koningin wil worden, is het niet zo gek dat je 12 maanden voor voorbereiding hebt. Hè? Het heeft echt allemaal met elkaar te maken. Nou, en dan gaat het verder. Vers 13. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot de koning. Dus met die voorbereiding van een jaar lang, met vernedering en verhoging, op grond van wedergeboorte zeg ik dus nu maar meteen, en met die versierselen kwam men tot de koning. En er staat erbij, al wat zij zeiden werd haar gegeven, dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. En heb je weer zoiets onbestemds? We weten niet wat het is. Al wat zij zeiden werd haar gegeven. Dat is een duidelijke zaak. Ze werden allemaal volgens eenheidsworst, ik weet niet zo gauw ik het zeggen moet, maar men wordt allemaal precies dezelfde wijze voorbereid. Dat zal wel gemoeten hebben van de bond, neem ik aan. De bond van aanstaande koningin of zoiets, weet je wel. Dat moet allemaal gelijk, want er mag geen verschil zijn. Maar er is wel een verschil, want ze krijgen mee wat ze mee willen nemen. Ik noem maar wat geks als ze zouden zeggen van ik wil op de fiets er naartoe, zo, dat zou het misschien kunnen. Ja, ik wil me zo niks te binnen schieten, niks zinners. Hè? Maar ze zullen best een idee gehad hebben. Als ik voor de koning verschijnt, wil ik dit of dat bij me hebben. Was maar een mascotte of weet je veel wat. Hè? Ja, ik ben geen vrouw, dus ik kan het zo gauw niet bedenken. Maar er moet wel wat geweest zijn. Hè? Een zakdoek? Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Maar goed, dat staat hier. Al wat zij zeiden werd haar gegeven. Ze kon komen voor de koning met wat ze zelf mee wilde nemen. Dat is het. Dat ze daarmee ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings, staat er. Dat is dan vers 13. En dan krijgen we vervolgens vers 14. Desavonds ging zij daarin en desmorgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen. Dat betekent dus dat hier netjes gezegd wordt dat ze de hele nacht meteen bij de koning bleef. Dus ik hoop dat u de lijst hebt van die voorbereidingen. 6 maanden mirrorolie, 6 maanden specerijen. Vervolgens kreeg ze mee wat ze hebben wilde. En dan, punt 4 op de agenda was dan, ze blijft de hele nacht bij de koning. En daarna wordt zij, punt 5, de andere dag afgevoerd. Daar staat, ging ze weder naar het tweede huis der vrouwen. Ze werd weggebracht naar het tweede huis der vrouwen. Onder de hand van Saasgas, de kamerling des konings, bewaarde der bijwijven. Dat is zo aardig. We hebben namelijk Hegai in vers 3. Hegai des konings kamerling bewaarde der vrouwen. Waarom daar dan niet wijven staat, begrijp ik niet. Hè? Maar er staat gewoon vrouwen. En in vers 14 gaat het over Saasgas, eveneens kamerling des konings, bewaarde der bijvrouwen zou ik dan vertaald hebben. Maar nou staat er ineens bij wijven. Waarom dat is, begrijp ik ook niet. Maar goed, er staat er eenmaal. En er staat er, zij kwam niet weder tot de koning, terwijl de koning lust tot haar had en zij bij name geroepen werd. Dus ze kwam in en ze bleef en ze ging uit en ze moest maar wachten of er nog wat gebeurde. Ze ging niet terug naar het oorspronkelijke huis onder Hegai. Ze kwamen eenmaal voor de koning en dat was hun kans. Daar hing dan feitelijk alles van af. En als de koning hen niet koos om tot koning, om koningin te worden officieel, dan werden dus al deze dames meteen gepromoveerd of gedegradeerd, dat weet ik niet. Maar ze werden in ieder geval bestempeld, zal ik dan maar zeggen, tot bij vrouw. Want dat staat er, hè. En ze komen dan bij deze Saasgas terecht vervolgens. Ze worden gewoon toegevoegd aan de harem. Dat is wat er staat. Tenzij dan dat ze bij name geroepen werd. Er moet een hele administratie geweest zijn om die namen van die dames bij te houden. Wie ook eigenlijk nog maar weer is, hè. Ja. Ja, inderdaad, ja. Rangnaam, registratienummer, ja. En een identificatieplaatje waarschijnlijk om de nek, hè? Nou, zo erg was het nog ook weer niet. Goed. Saasgas, een nieuwe figuur die hier geïntroduceerd wordt. Wat dat precies betekent is niet helemaal duidelijk. Mij ook niet, omdat er verschillende vertalingen van de naam in omloop zijn. De ene vertaling is dat hij de knecht is van de schone. Waarbij onder de schone dan wel verstaan zal worden dat die vrouwelijk is. De schone dames namelijk. Maar dat weet ik niet. En een andere vertaling luidt dat hij helpt bij de afsnijding. En wie het weet mag het zeggen. Ik kan er niet zoveel mee. Hij helpt bij de afsnijding. Het enige wat ik bij afsnijding kan bedenken is dat deze dames immers bij de koning geweest zijn. En dan in feite hun kans gehad hebben en terzijde gesteld worden. En tot bijvrouw worden. En feitelijk afgesneden worden, zo zou je het kunnen zeggen. Maar wel degelijk toch toegevoegd blijven aan de harem. Want zo heet zoiets. Hè. En dat hij knecht is van de schone, dat geloven we direct wel natuurlijk. Nou, dan komen we bij vers 15. Er staat, als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naakte dat ze tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al dan wat Hegai, des koningskamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. En Esther verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Dus nou komt de beurt van Esther eindelijk. Eerst is beschreven hoe dan de procedure is. En dan komt de beurt aan Esther. Dat wil zeggen dat ze precies dezelfde behandeling gehad heeft. In wezen als al die andere dames. Behalve dan dat Hegai toch wel een beetje werk ervan gemaakt heeft. Hè? Wel zijn uiterste best gedaan heeft. Maar voor zover hier die opsomming genoemd werd. In vers 12 en 13 en 14 is het toch zo dat het bij allemaal precies gelijk is. En in vers 15 komen we dan bij Esther die aan de beurt is. En dan staat er de beurt van Esther, de dochter van Abigail. Zeg genadig, want dit is in feite de eerste keer dat die naam genoemd werd, hè? Abigail. De oom van Mordechai. We hebben zijn naam al even aangehaald naar aanleiding van vers 7, waar deze man genoemd wordt. Namelijk de oom, hè. En dan de oom van Mordechai, deze Abigail. Maar deze Abigail die was overleden, dat is in ieder geval wat er staat. En de dochter van Abigail, Esther namelijk, was dus opgevoed door Mordechai. Deze Abigail, wel, er zijn verschillende figuren in de Bijbel die deze naam dragen. Hoewel ze allemaal nauwelijks een rol van betekenis spelen. Je mag aannemen dat het een tamelijk algemene naam is. En eigenlijk moet ik zeggen dat de naam niet is Abigail, maar Abihail. En dat is om het moeilijk te maken. Want wij kennen dan bovendien nog een dame die Abigail heet. Maar dat schrijf je dan niet met CH, maar met een G, ook in het Nederlands. Dat is dus weer iemand anders. Dat is namelijk de koningin. Namelijk degene, de vrouw van, een van de vrouwen van David. Het is dus wel ergens een verwantschap. Maar het is dan toch heel in de verte. Dat is een andere naam. Dus dit is Abihail. En het wordt vertaald met mijn vader is machtig. Of mijn vader is kracht. Of zoiets. Dus een kracht. De Esther was de dochter van Abigail. Esther had een krachtige vader. En als je nou beseft dat Esther een beeld is van de gelovigen in het algemeen, of meer speciaal, een beeld van het gelovig overblijfsel, en dus een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël, is het duidelijk dat hij een machtige vader heeft. Maar een machtige vader die vanzelfsprekend is overleden. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Want dan praten we over een oude schepping, waaruit deze wereld is voortgekomen. En die, nou, die verwantschap die is immers afgesneden. Hè? De wereld waarin wij leven zijn onderweg naar de toekomst. Het verleden is afgesneden en men is onderweg naar de toekomst. En van de toekomst komt wel inderdaad wel het een en ander terecht. Omdat onze vader, en dus ook die van Esther, machtig is, hoewel hij is overleden. Maar goed, het is eigenaardig trouwens dat hij staat, de dochter van Abigail. Ik heb er geloof ik al op gewezen dat in hoofdstuk 9, vers 29, ook Mordechai genoemd wordt als vader van Esther. Niet omdat ze van hem afstamt, maar wel omdat ze zijn erfgenaam ook was. En je komt er uiteindelijk dan bij terecht dat Mordechai de positie innam van Abigail. Abigail die was overleden, die positie wordt ingenomen door Mordechai, zodat je altijd bij de Messias. Kent, dan zul je ze ook niet leren uit Esther, maar als je ze buiten het boek Esther om wel kent, kom je ze hier tegen. Dat is de moeilijkheid van het bespreken van dit Bijbelboek. Hè? Maar goed, staat er de oom van Mordechai. Wel, over dat principe hebben we al gesproken naar aanleiding van vers 7. Dus daar ga ik nou niet meer op in. En dan staat het voor zaakjes. Die hij zich ter dochter genomen had, dat stond ook in vers 7. Dus dat is niks nieuws. Maar er wordt nog even gewezen op wie zij dan eigenlijk precies is. Met een wat ingewikkelde afkomst. En dan staat er, toen het haar beurt was. Toen het de beurt was van Esther, degene wiens afkomst onbekend was. Hoewel de afkomst hier uitdrukkelijk genoemd wordt. Toen het haar beurt was, begeerde zij niet met al dan wat Hegai, des konings kamerling, de ware der vrouwen, zeide. Want we hebben in vers 13 gelezen dat het hen toegestaan was om mee te nemen wat ze wilde. Namelijk, al wat zij zeide werd haar gegeven, dat zij daarmee ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. En nu was het Esthers beurt. En nu is de vraag, wat neemt zij mee? Wat heeft zij in te brengen voor de koning? En dat is het eigenaardige, eigenlijk niks. Nee, want er staat, ze begeerde niet met al. Niet met al is gewoon de oude oorspronkelijke vorm voor het woord niemendal. Het is een beetje ingekort tegenwoordig. Maar niet met al wil zeggen helemaal niks. Van alles niks. Niemendal. Dus ze nam niks mee dan wat Hegai, des konings kamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. Dat wil zeggen, het initiatief ging niet uit van Esther. Maar van Hegai. Hegai zei tegen Esther, weet je wat je mee moet nemen naar die koning? Hij kende hem natuurlijk een beetje. Dus hij wist precies wat die vrouw zou moeten meenemen. Hè? Ja, de man had het al, dus politiek eigenlijk een beetje. Maar die had het al helemaal door gezien. Dus hij zei altijd, als je kleine kinderen hebt, dan moet je ze meteen op hun tweede verjaardag een kruiwagen geven. Hè, daar hebben ze een hele leven wat aan. Hè? Nou ja, dat is wat je nodig hebt in het leven, schijnt het. Hè? Ja, een kruiwagen, een middelaar, hè? Iemand die iets voor je kan doen. En hier was zo iemand. Ja, het klinkt natuurlijk gek, dat weet ik wel. Maar het is wel waar. Je hebt iemand nodig die de weg kent en die de procedure kent. Enzovoort. Zo iemand hebben wij uiteraard. Alleen wij noemen hem hoge priester. Maar het is die functie. Die van de middelaar. Hè? Degene die onze plaats inneemt en de zaken voor ons regelt. Zo is het hier bij Esther. De zaken worden geregeld namelijk door Hegai, onder wiens leiding zij een jaar lang is voorbereid, net als al die anderen. En deze Hegai, deze fluisterende man, zegt tot de Esther die verborgen is. Ik hoop dat u die link hebt, hè. Hij praat in het verborgene tot iemand die heet, ik verberg mij. En dan wordt er gezegd, wat dan mijn leven. Heb je verstaan? Wat dan mijn leven. Hè? Nee, staat hier ook niet. Kun je nagaan die gefluisterd heeft. Staat er niet eens bij wat ze meenam, hè. Het doet er ook eigenlijk niet toe. Oh, ik drink langzaam door, geloof ik. Nee, maar het doet er ook eigenlijk niet toe. Het gaat erom dat ze niet van zichzelf meenam. Dat is een waarheid die wij al lang kennen, hopelijk. Dat als men verschijnen wil voor de koning en genade of gunst wil ontvangen van het aangezicht van de koning, het aangezicht van God namelijk, dat men dan niet zijn eigen spullen mee moet nemen. Dan zit je verkeerd. Zie. Het enige wat wij mee kunnen nemen is dat wat ons wordt ingefluisterd. Wat? Ik heb het al gezegd. Dat wat ons wordt ingefluisterd. Namelijk, dat wat tot ons gezegd is. Dat nemen we mee. Dat wat Hegai tot Esther gezegd had, dat nam ze mee. En natuurlijk zal we gegaan hebben over bepaalde zaken die ze mee zou nemen. Maar in overdrachtelijke zin is het heel eenvoudig. Ze nam mee dat wat hij gezegd had. En misschien was het ook echt wel zo dat ze helemaal niks meenam, maar dat ze alleen de woorden van Hegai meenam naar binnen. Zie, dat kan best. Dat hij het even van advies diende. Zie. Ja, dat is echt een voor de hand liggende zaak, hoor, overigens. Maar hoe dan ook, wanneer iemand voor God verschijnt, dan moet hij niet komen met wat hij zelf heeft uitgedacht, of met eigen initiatief, of met zijn eigen werk, of wat dan ook. Hij kan alleen komen met dat wat hij ontvangen heeft, dat wat hem geadviseerd is door degene die nou eenmaal in het verborgene spreekt, tot degene die voorbereid worden voor die ontmoeting met hem. En op wie u dat wilt toepassen, kan me helemaal niet schelen, want dat kan op een heleboel toegepast worden. Een heleboel gebeurtenissen uit de heilshistorie, uit ons, kan op ons van toepassing gebracht worden, op ons verleden en zelfs op onze toekomst. Ook als wij voor de Heer zullen verschijnen, en dan heb ik het over de rechterstoel van Christus, ook dan komen wij niet met onze eigen spullen aanzetten, want dat vindt daar geen genade en gunst. Want alleen het enige wat genade en gunst vindt, is dat wat de Heer onszelf ingefluisterd heeft. He? Wat hij in het verborgen tot ons gesproken, dat nemen we mee. Dat is echt waar. En er staat hier ook. En je ziet wat een passieve rol Esther eigenlijk speelt. Actief wordt ze nog wel een beetje in de toekomst, in het volgende hoofdstuk namelijk. In hoofdstuk 4 eigenlijk pas. Al moet ik er meteen bij vertellen dat ook dan zij precies doet wat haar was opgedragen. Ze doet wel wat. Maar alleen dat wat er gezegd werd. Door Mordechai dan wel Ahasveros. Meestal door Mordechai trouwens. Maar in ieder geval, ze is passief. Ze laat het aan anderen over. En ik denk wel eens, ja, ik weet niet wie Ahasveros voor een man was, maar ik denk wel eens dat dat misschien het geweest is wat hij in haar gewaardeerd heeft. Zou het niet? Ja. Ik zie de dames bedenkelijk kijken, maar nou. Het geldt nog altijd als een typisch vrouwelijke eigenschap. Ik zeg niet dat ik dat vind, maar dat geldt nog altijd als een typisch vrouwelijke eigenschap. Passief zijn namelijk. En dat ze anderen van anderen laten afhangen. Maar in ieder geval, dat is wat hier gebeurt. Er staat in één zin achter elkaar. Dat is het merkwaardige dan. Hè? Dus in één zin, toen ze tot de koning komen zou, begeerden zij niemendal, niets dan wat Hegai, des koningskamerling, de bewaarde vrouwen, zeide. En Esther verkreeg genade in de ogen van alle die haar zagen. Zodat je toch moet concluderen dat er enig verband tussen bestaat. Ze bracht niks in van zichzelf. En prompt staat er, ze verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Dat was kennelijk onderweg naar de koning toe. Ja, misschien stond er een erehaag of stond er maar een marechaussee opgesteld, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, men stond te kijken. Hè? En dan staat er in vers 16 vervolgens. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijke huis in de tiende maand, welke is de maand Tebet, in het zevende jaar zijns rijks. Dus hoe dan ook, als er in vers 15 staat dat ze genade verkregen over alle die haar zagen, dan is dat onderweg naar de koning toe. Ze was helemaal voorbereid en ze zou naar de koning gaan. En dan komt ze bij de koning in vers 16, staat er. En dan is het merkwaardig, het eerste wat er genoemd wordt, is wanneer het was. En dat is het laatste waarin wij geïnteresseerd zijn altijd. Want wij zijn in geïnteresseerd in hoe het toen verder ging. Hè? Maar in plaats daarvan wordt er gewoon gezegd, het was toen en toen. Iets wat natuurlijk altijd nog een beetje omstreden is, die datum. En toch staat het er duidelijk hoor. Er staat, het was in de 10e maand. Welke is de maand Tebet? Dat is dan de Hebreeuwse naam voor deze maand. In het 7e jaar van zijn rijk. Oftewel 4 jaar na de verwerping van Vashti, want dat was in het 3e jaar van zijn rijk. Ja, dat staat in hoofdstuk 1, vers 3. Toen begon die geschiedenis in het 3e jaar van zijn rijk. En 4 jaar later verschijnt Esther voor de koning. Er staat, laat ik er eerst wat over zeggen. Het meest eenvoudige om dat toe te lichten is aan de hand van die 4. Die 4 is namelijk bijvoorbeeld ook de aanduiding van niet alleen van 4 jaren, maar van 4 bedelingen. Zo moet ik het ook zeggen. Of zal ik zeggen 4000 jaar. Als je het op 1000 jaar nauwkeurig afrondt, klopt dat. Onder alle omstandigheden kom je dan namelijk terecht bij het eind van de 4e bedeling. De dood en opstanding van de Heer Jezus namelijk. Het moment waarop de gereinigde, de bereide vrouw, zou ik maar willen zeggen, tot God geleid werd. Op een andere manier kan ik het zeggen, namelijk 4 staat altijd voor de stoffelijke wereld. Als dat voorbij is, als dat gepasseerd is, dan vindt plaats de dood, zeg maar, en eventueel opstanding. Maar dan moet men inderdaad gereed zijn om te verschijnen voor zijn schepper. Het is precies hetzelfde verhaal. Op alle manieren klopt dat, namelijk na de 4 vinden deze dingen plaats. Ik denk bijvoorbeeld aan de vijgenboom die stond in een wijngaard. Die had er 3 jaar gestaan en toen zag het er niet best uit. En toen werd er gezegd, ach, laat hem nog maar 1 jaar staan. Nog 1 jaar. Het 4e namelijk. En na het 4e zou je of vrucht moeten dragen of omgekapt worden. Dat is precies wat hier gebeurt. Maar klinkt het wat gek zo. Want hier hebben die maagden die verzameld worden, die jonge dochters die voor de koning verschijnen. En of ze worden afgevoerd, of ze worden tot koningin gekroond. En dat gebeurde dus inderdaad hier bij Esther. Aan de andere kant is het zo dat, ik zeg meteen, het was 4 jaar na de verwerping van Vashti. Aan de andere kant was het 7e jaar van het koninkrijk van Ahasveros. En het eigenaardige doet zich voor dat Israël zowel aan het eind van het 4e als aan het 7e aan de Christus wordt voorgesteld. Het gaat dubbel op. 1 keer in het verleden. Alleen toen liep het fout, om het dan zo te zeggen. En 1 keer in de toekomst, aan de 7e bedeling in verband met het koninkrijk van Christus dus. En dan gaat het wel goed. En daar zullen we straks nog wel even over praten. Hoe dan ook, als u nog wil weten welk jaartal het precies is, dan kunnen we dat ook nog uitrekenen. Dan moet het geweest zijn 479. Voor degene die jaartal ook nog weet. 479 voor onze jaartelling wel te verstaan. Ja. Zijn genadig, want dit jaartal, dat komt dan overeen met het eerste jaar nadat deze Ahasveros onder de naam Xerxes, want dat is hetzelfde, Xerxes de eerste, door de Grieken verslagen was in de slag van Thermopylae en Salamis. Hij was namelijk op een veldtocht geweest. Men zegt dan ook altijd dat na die toestand met Vashti is Ahasveros op een veldtocht geweest en toen kwam hij terug. En toen komen we terecht in hoofdstuk 2 van dit boek Esther. Namelijk, na deze geschiedenis was de grimmigheid van Ahasveros gestild. Toen gedacht hij aan Vashti. Toen was hij weer terug van zijn veldtocht. Het was geen beste veldtocht, want hij verloor. Maar goed, hij kwam terug van zijn veldtocht. En het algemene verhaal is dan dit. Hij had zijn slag verloren en hij ging zich troosten met vrouwen. Dus ook, zo kun je het ook vertellen natuurlijk. En je ziet wat het eind van de waarheid je eigenlijk afkomt als je het vanuit de historie probeert te verklaren. Hè? Natuurlijk is het goed om het in de historie te plaatsen, want het was historisch. Maar je kunt beter wat dichter bij de Bijbel blijven. Maar inderdaad, zo zal het wel geweest zijn. En, want dit jaar, het 7e jaar van Ahasveros, was inderdaad 1 jaar na die veldtocht tegen de Grieken. Dus ook wat tijdrekenkunde betreft klopt het precies. Overigens, ik weet niet of ik dat vermeld heb. Deze Ahasveros die komt nog een keer in een ander verband in de Bijbel voor, namelijk in Daniel. Daniel 11, waar hij genoemd wordt in vers 2. Waar hij genoemd wordt als een rijke koning. De erg rijke opvolger van, op de troon van het Medo-Persische Rijk. Wat is Xerxes de eerste? Hoe dan ook, om even terug te komen tot deze datum. Er staat, het was de tiende maand. Welke is de maand Tebet? Dat is na 9 maanden. Ik hoop dat u dat begrijpt. Na 9 maanden en dus in de tiende maand waarop dit gebeurt. En de maand heet dan bovendien Tebet. Nu is het zo dat na 9 maanden, dus bij het aanbreken van de tiende maand, gewoonlijk het kind geboren wordt. Dan vindt de bevalling plaats. In zekere zin vindt dan eenwording plaats, hoewel wij geneigd zijn dit tweewording te noemen. Maar het is een eenwording, omdat, om het op één manier te zeggen, man en vrouw verenigd zijn in het ene lichaam van het kind. En dus is het eenwording. De eenwording wordt gerealiseerd, uitgewerkt. En dat is in de tiende maand dan, bij het begin van de tiende maand. Op een andere manier kun je ook dat zeggen, dat het eenwording is. En omdat, dat zegt me wat ingewikkeld, maar er komt er dan in ieder geval op neer dat het lichaam geboren wordt en dat daar leven, namelijk geest, namelijk niet ruach, maar neshama, de adem Gods in komt. En dus ook in dat geval wordt gesproken van eenwording. Het kind wordt geboren, jawel, maar het krijgt adem. En pas dan leeft het. Dus het tot leven komen is de eenwording tussen het lichaam, wat in feite gewoon uit de aarde aards is, en de geest, de neshama naam die God blies in Adam enzovoorts. Maar in de typologie wordt voorgesteld in adem. Het wordt één. Dus er is sprake van eenwording in de tiende maand, na de 9 en in de 10. En hier is ook sprake van eenwording, al is het hier dan gewoon de eenwording tussen Ahasveros en Esther. Vooral in de zin van dat ze koningin werd. Want dat staat dan in vers 17. De koning beminde Esther boven alle vrouwen en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. Dus hier is inderdaad sprake van eenwording. En dat is wat we mogen verwachten. De Burg Suzanne, de plaats waar twee werelden samenkomen, daar komt eenwording tot stand. Er is nog een en ander meer over te vertellen, over deze datum en over deze maand Tebet. Maar dat zullen we bespreken na de pauze, na de koffie. Wij waren in vers 16 aangekomen van Esther 2, namelijk in de tiende maand, welke is Tebet, het zevende jaar zijn rijks. De maand wordt genoemd Tebet. Ik heb al gezegd, het is kennelijk zo, dus na de 9e en dus in de tiende maand dat geboorte plaatsvindt en dus eenwording of het tot stand komen van nieuw leven, of hoe je dat maar zegt. Dat blijkt ook uit de naam Tebet. Ik zeg genade dat de naam Tebet van deze maand, die is volgens de boeken is dat niet voldoende verklaard. Men weet niet wat het betekent. En dat zal dan wel zo wezen. Maar gezien de letters waaruit het woord is samengesteld, is het niet zo moeilijk. Het spreekt namelijk over de geboorte van ofwel een huis ofwel een dochter. Want het begint met de letter tet. De eerste letter, dus de T dus. Dat is in het Hebreeuws de tet. Oftewel een 9. En die naam van die letter, namelijk Tet, betekent dat het een baarmoeder is. Dat betekent het woord. Dus het spreekt sowieso over geboorte. Getal 9 dus ook, net als deze letter, spreekt dus altijd over geboorte. Vandaar de bekende 9 maanden der dracht, zoals het genoemd wordt in Genesis 3. En wat wordt er dan geboren? Dat staat er dan achter, namelijk Bet. En Bet of Bat, dat is net hoe je het uitspreekt. Dat staat voor het huis dan wel de dochter die geboren wordt. En in de praktijk is dat hetzelfde, want daar komt het natuurlijk op neer. En dat is inderdaad wat hier aan de hand is. Hier wordt namelijk de dochter, de erfgename, tot stand. Dus hoe dan ook, de tiende maand moet dus wel Tebet heten, want het is de maand waarin geboren wordt, na 9 maanden zal ik maar zeggen. Ik zei trouwens dat straks de tiende maand staat hier dus voor, er komt eenheid tot stand na de 9. Ik heb het er straks al gezegd, eenheid is er ook in 13, want 13 staat voor 1. Maar het moet u opvallen dat dit niet alleen de 10e maand is, het is tegelijkertijd ook de 13e maand volgens een andere manier van rekenen. Want Esther was namelijk 12 maanden in het huis geweest bij Hegai. En dus was dit haar 13e maand. Maar op de kalender was het de 10e maand. Dus die dingen vallen inderdaad samen. Zie. Nou, dus hoe dan ook, het spreekt over nieuw leven. Leven wat geboren wordt, of een huis wat geboren wordt, dan wel een dochter wat geboren wordt. Dat wordt allemaal uitgedrukt in deze 10e maand. En dat in het 7e jaar zijns rijks. En dan staat er, ik ga nog vlug even verder, er staat, en de koning beminde Esther boven alle vrouwen. En ze verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht. Genade en gunst is dat wat eigenlijk van de Messias komt, normaal gesproken. Genade en gunst is genade en goede tierenheid, zo heet het in nieuwe vertaling namelijk. Dat is namelijk dat wat van God moet afkomen. Dus zij verkreeg genade en gunst voor het aangezicht van Ahasveros boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En namelijk hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Dus bij deze Esther wist hij het. Hij werd op slag verliefd, zullen we zeggen. Maar hoe dan ook, hij maakte Esther in één keer tot zijn koningin, tot vorstin. En dan staat er in vers 18, toen maakte de koning een grote maaltijd voor al zijn vorsten en zijn knechten. De maaltijd van Esther, zo heette dat, een maaltijd ter ere van Esther. En hij gaf de landschappen rust en hij gaf geschenken naar des konings vermogen. Dat heeft me altijd verbaasd, want dit is zo moeilijk in de geschiedenis in te passen. Je kunt ze, wat betekent het nou, hij gaf de landschappen rust. Wat gaf hij ze dan daarvoor? Onrust? De dingen, wat betekent dat dan? Hij gaf de landschappen rust. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat dat in de historie betekent heeft, zou ik niet kunnen zeggen. Of hij gaf geschenken naar des konings vermogen. Aan wie dan? En waarom dan? En wat zijn dat dan voor geschenken? Weet ik allemaal niet. Kan ik historisch ook niet verklaren. Er zal best iets geweest zijn. Er moet wel een verklaring voor zijn, zal ik maar zeggen. Maar hij is voor ons eigenlijk helemaal niet van belang. Want als we de gedachtegang namelijk typologisch volgen, is het helemaal niet moeilijk waar het hier om gaat. Want wat hier wordt uitgedrukt, is dat de gelovigen, want daar is Esther altijd een beeld van, dat de gelovigen worden aangenomen door God, worden uitverkoren, worden aangenomen, geaccepteerd, hè, en begenadigd, want dat is het, ze vond genade en gunst. Ze worden begenadigd en op dat moment breekt, althans voor hen, het koninkrijk aan. Het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemel, het koninkrijk van Christus, of hoe je dat koninkrijk maar noemt, het koninkrijk van de zoon zijn de liefde, of hoe je dat maar, hoe dat maar genoemd wordt in de schrift. En dat is rust per definitie. Dat is namelijk Sabbat. En zodra die eenwording tot stand komt, zodra de mens namelijk als gelovige met God verzoend wordt, dan is daar volgens vers 18 een maaltijd. En de maaltijd spreekt van gemeenschap. Je kunt het helaas aan onze woorden en in onze vertalingen niet zien. Maar het begrip maaltijd en het begrip bruiloft, dat is eigenlijk hetzelfde. En in het Nieuwe Testament is het zelfs hetzelfde woord. In het Oude Testament niet, het Nieuwe wel. Gamos, het Griekse gamos, staat voor maaltijd. Maar het wordt altijd vertaald, in de Bijbel het wordt het steeds vertaald met bruiloft. Dat is het niet altijd. Maar het wordt wel altijd zo vertaald. Misschien is het je ook wel eens opgevallen dat zo vaak gesproken wordt over een bruiloft. Van een koning die een bruiloft heeft voor zijn zoon enzovoort. En die vraagt je altijd af, en waar is de bruid nou gebleven? Want er blijkt dat in al die gelijkenissen en al die beelden nooit over een bruid gesproken wordt. En dat komt omdat het in feite ook helemaal niet gaat om een trouwerij, maar om een feestmaal. En daarom wordt er niet over een bruid gesproken. Dus een heel eenvoudige zaak. Dat is niet helemaal altijd zo, maar in het algemeen is dat zo. Dus er staat bruiloft, dan moet u meteen in de gaten hebben. Dat kan ook gewoon een maaltijd, een feestmaal zijn. En bovendien, een bruiloft wordt als het goed is gevierd met een feestmaal. En dat is zo, niet alleen omdat het hetzelfde woord is in het Grieks, maar omdat het dezelfde gedachtegang uitdrukt. Want een bruiloft is de totstandkoming van gemeenschap. En een maaltijd is dat ook. Een maaltijd is ook de uitdrukking van gemeenschap. Ja, als men eet van hetzelfde brood, dan is men eens broodsdeelachtig, zegt 1 Korinthe 10. En dat is dus de uitdrukking van gemeenschap. Het eten van één tafel of van één altaar, want zo wordt het ook soms genoemd. Of zelfs van de tafel der toonbroden. Ook dat komt nog voor. Het eten, kortom, van dezelfde tafel is een beeld van dat men gemeenschap heeft aan elkaar. Dat men iets gemeenschappelijks krijgt. Dat eenheid tot stand komt. En daarom is een bruiloft dat ook. En is hetzelfde woord en hetzelfde begrip. En een feestmaal hoort dus bij een bruiloft. Ja. Ja. Nou. En vandaar hier. De koning maakt een grote maaltijd voor al zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. Komt eenheid tot stand. En die maaltijd is dan meteen de uitdrukking van de verzoening die tot stand gekomen is, want zo moet je dat dan noemen. En dan staat er, hij gaf de landschap rust. Ook dat is een uitdrukking van het koninkrijk, van gemeenschap enzovoort. Dus geen strijd meer en dus Sabbat, namelijk rust. En hij gaf geschenken naar de koning verloren. En ook dat vinden we terug in de oud-testamentische profetieën. Want waar in de profetieën gesproken wordt van verlossing die tot stand komt en van rust die aangebracht wordt, dan lezen we prompt over dat geschenken worden uitgedeeld. En nou denk ik bijvoorbeeld aan Esau en Jacob die zich verzoenen en dat bekrachtigen met geschenken. En het komt uit de hele Bijbel voor dat geschenken worden overhandigd. Als teken ook van gemeenschap uiteraard. En, maar ik dacht heel speciaal bijvoorbeeld aan Psalm 68... wat aangehaald wordt in Efeze 4. Namelijk dat bij de totstandkoming van het koninkrijk de Heer de onderhorigen bij zich laat wonen en hen gaven geeft. En toegepast op de gemeente staat het dan achteraan in Efeze 4. En die heeft sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot zijn leraars enzovoort. Maar in ieder geval, hij heeft gaven gegeven. Omdat het een kenmerk is van het Messiaanse Rijk. Het geopenbaarde Rijk in de toekomst, het verborgen Rijk nu. Maar het principe blijft dat als iemand met God verzoend wordt, ontvangt hij gaven. Dat is het algemene principe. Verder zijn we hier echt niet in dit schriftgedeelte. U vindt het misschien wat vaag, ik ook. Maar zo vaag is het. Het komt omdat het niet vaag is, maar het is fundamenteel. Het gaat om fundamentele waarheden die hier uitgedrukt worden. Esther is een beeld van de gelovigen door alle tijden heen. En vandaar dat er van toepassing kan gebracht worden op Israël, op de gemeente en op het Israël in de toekomst en de volkeren in de toekomst. Dat kan allemaal, maar daar hebben we het nu nog niet over. Zie? Nu gaat het om het algemene principe dat slechts de gelovige wordt verkozen. En die zal dan blijken Israël te zijn. Blijken Jodin te zijn. Zal blijken te behoren tot Israël. En zo is het met de gelovigen altijd geweest. Want alle gelovigen worden sinds jaren dag gezegend met de gelovige Abraham. En krijgen dus deel aan de erfenis van Abraham. En in die zin zijn zij dus wel degelijk Jood. Ja, in het verborgene, daar staat er ook in Romeinen 3... Die is een Jood die het in het verborgen is, maar daar hebben we het hier over. Over Esther die een Jood is, een Jodin, maar in het verborgen. Het wordt niet bekendgemaakt en bovendien heet ze zo. Esther, verborgen. Maar toch een ster. Ja. Nou, eens even kijken wat ik nog niet genoemd heb. Ja, ze kreeg een kroon op haar hoofd. Bekende gedachte, namelijk dat de gelovigen ooit zullen heersen. Tot heerschappij geroepen zijn. Dat kan nog niet anders. Ik heb net met een omweg even aangehaald dat de gelovigen deel hebben aan Israël en Abraham op een of andere manier. En Israël betekent dat het regeert met God. Dat betekent de naam Israël. Dat betekent dat het regerend met God. Zie. En laten we Sarah nou eens nemen als de stammoeder die we al eerder genoemd hebben, vanwege dat ze 127 jaar oud was. Ze had net zoveel jaren als Ahasveros gewesten. Maar Sarah, dat is de naam die in de naam Israël zit opgesloten. En dat betekent ook dat ze regeert, dat ze vorstin is. En ze is daarmee inderdaad een type van de gelovigen en speciaal van Israël, wat zou regeren, wat tot koningschap geroepen is. In Ezechiël 16 lees je over de roeping van Israël en er staat er inderdaad dat Israël een kroon op het hoofd gedrukt kreeg van de Heer namelijk. Ezechiël 16, oh dat is leuk om te lezen, ja daar staat in vers In vers 8. Ik kwam met u in een verbond, spreekt de Heer, en gij bent de mijne. En dan vers 9 van Ezechiël 16. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed af en zalfde u met olie. Of dat meer olie geweest is, dat weet ik niet. Of dat het die fijne olie geweest is, die zelfgevloeide olie van Mordechai, dat weet ik ook niet, maar het was in ieder geval olie. En dan staat er, ik bekleed u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad, daar heb je de versierselen der vrouwen. Ik versierde u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen, zijde, gestikt werk enzovoorts. En dat is dan de beschrijving van het Israël wat geroepen was om met God te heersen. Zie? Een kroon op het hoofd. Gelovigen zijn altijd geroepen om heerschappij te hebben met God. En vandaar ook hier Esther 2 vers 17. Hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Dan een plaats in die in het verleden opengevallen was. Daar ga ik nu niet meer op in. Maar het moet duidelijk zijn waar het allemaal op slaat. En dan kom ik in vers 19. Waar dan staat. Toen ten andere malen maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Mordechai bleef in de buurt. Hij zat eerst voor het huis der vrouwen en nu zat hij voor de poort des konings. Dat is zo eigenaardig als hij dat gaat verklaren. Want de poort spreekt namelijk in de Bijbel altijd over heerschappij. Iemand die in de poort zit, die heerst. Denk maar aan Lot, die zat in de poort van Sodom. Niet omdat hij niks te doen had, maar dat betekent dat hij in het stadsbestuur zat. En rechtspraak, dat is natuurlijk de praktische uitoefening van heerschappij, vond er ook altijd plaats in de poort. Het woord poort betekent dan feitelijk dat macht wordt uitgeoefend. En het zitten in de poort is dus heerschappij hebben, terwijl Mordechai niet de koning is. Integendeel, de koning dat is Ahasveros en Mordechai zit buiten in de poort. Het verhaal is altijd, Mordechai, die arme man, die zit er een beetje zielig buiten de poort als een soort bedelaar. Maar dat is niet zo. Dat maken we ervan omdat we het niet weten. Maar we weten het wel. In de poort zit is heerschappij hebben. En dat doet Mordechai hier. En we begrijpen dat niet, want we zeggen, er kunnen er toch niet twee heersen. De koning Ahasveros en Mordechai. En dan moet ik zeggen, jawel. Jawel, want er ging niks buiten Mordechai om. Die wisten precies, alles kwam ook bij hem langs. Vandaar die poort. Dat is heerschappij hebben. De in- en uitgangen controleren. Ja, dat wordt meer aangehaald in de Bijbel. In- en uitgangen bewaken. En hij zat er echt niet als bedelaar. Want er blijkt wel, toen ten andere maal maagden vergaderd werden, zat Mordechai in de poort, ze kwamen daar langs. En dan staat er, Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Dat wisten we al. En het wordt hier herhaald. Want het stond al in vers 10. Hè? En dan, want Esther deed het bevel van Mordechai gelijk als toen ze bij hem opgevoed werd. Dat wil zeggen dat Esther was getrouwd met Ahasveros. Ahasveros was dus haar man en ze was dus aan hem onderworpen. Het was haar koning en dus was ze aan hem onderworpen. Maar ze gehoorde Mordechai en ze was dus aan Mordechai onderworpen. En het kan, laat zich alleen verklaren als we begrijpen dat Ahasveros en Mordechai feitelijk allebei de uitdrukkingen zijn van de godheid. Dus ik kan het haast niet goed in het Nederlands zeggen. Ik had willen zeggen het is dezelfde persoon, maar dat is het nou weer net niet. Alleen weten we dikwijls weer niet wat een persoon is. Ja, dus dat maakt het zo moeilijk om het te vertellen. Laten we zeggen, Ahasveros is de uitbeelding van God zelf, Elohim, om het Hebreeuwse woord dan te gebruiken. Terwijl Mordechai de uitbeelding is van de Christus, of moet ik zeggen gewoon Jehovah. Want dat maakt geen verschil namelijk. Nauwelijks. Want degene die wij kennen als de Christus, kennen we ook als Jehovah, als de Heer. Dat is tenminste wat Petrus zegt in Handelingen 2. God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld tot Here en tot Christus. Want Jehovah is namelijk de Christus. Dat weten weinig christenen, helaas. Een merkwaardige wijze. Maar het is wel zo, Jehovah is de Christus. Ze worden beide beschouwd als de Zoon in de Bijbel. En ze worden uitgebeeld door Mordechai. Want Jehovah, namelijk Christus, is degene die met deze wereld meegaat en die dezelfde weg van de wereld gaat. Een weg dwars door lijden, door vernedering en door dood en door opstanding. En dat wordt uitgedrukt in Mordechai. Die er altijd is, die is overal nabij, gaat altijd mee enzovoort. En waar Esther ook is, Mordechai is in de buurt en hij weet wat er aan de hand is en hij voorziet van al wat nodig is. Zie? En dat betekent dus dat Mordechai een beeld is van Christus en Ahasverus van God zelf. Maar aangezien Christus God is, is dat verschil dus eigenlijk niet aanwezig. Eigenlijk niet. Een klein beetje wel, maar eigenlijk niet. En zo is het hier ook. Een klein beetje wel, maar eigenlijk niet. Ahasverus is koning en Mordechai zit in de poort. Maar nogmaals, in de poort zitten wil zeggen dat je koning bent. Nou. Dat is vers 19 dus. En dan zien we dus dat inderdaad Esther in de praktijk, in het verborgene, om het dan zo te zeggen, geregeerd wordt door Mordechai. Ja. In vers 19 is dat. Hè? En dan vers 20. Esther nu had haar maatschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Ze bleef aan hem onderworpen, want Esther deed het bevel van Mordechai hier op de burcht. En dan moet ik nog een paar dingen van zeggen. Ik heb net al iets daarover aangehaald. Ik heb net al gezegd, Esther verscheen in de 13e maand eigenlijk voor de koning. Het was de 10e maand op de kalender, maar het was de 13e maand van haar verblijf daar aan de burcht. En het eigenaardige is dan dat de naam Esther, de naam Esther in getallen, ik zeg het maar één keer, want het staat dan toch op de band, hè, dat de naam Esther gespeld wordt met 1, 60, 400, 200. Dat zijn de getalswaarden van de letters. En dat betekent dat het een totale getalswaarde is van 661. En dat zegt u misschien niks. Maar dat schrijf je dus met een 6 en nog een 6 en een 1. En daar heb ik het nou net over gehad. Over 6, 6 en 1. 661. 6 rode bladen, 6 witte bladen en 1 onbestemd. Of als u zegt dat is Joodse traditie die je zelf ook niet kunt controleren. Dan zeg ik oké, laten we dat weg. Dan zeg ik 6 maanden mirreolie, 6 maanden specerijen. En dan komt de 13e maand en dan zijn we er weer. En dan komt de eenheid op stand. 6, 6, 12. En dan komt die 1, die uitdrukkelijke 1 aan het eind van 6, 61. En dat brengt die eenheid. Dat brengt het totaal dan weer op 13. Ik hoop dat u het nog volgt. Je kunt de cijfers optellen tot 6, 61. Met 6, 61 kun je de cijfers optellen tot 13. En dan ben je de eenheid. Terwijl tegelijkertijd dat woord, die getalswaarde 13 ook staat voor liefde, hè? Liefde en eenheid is immers in principe hetzelfde. Liefde is eenwording. En dat zeg ik nou over Esther, dat het zo is, 661. Maar aan de andere kant hebben we deze burcht Susan en de lelie, dan wel de roos, de Shoshana. Die wordt gespeld met 300, 6, 300, 50 en dan 5. 5 was de vrouwelijke uitgang erachter. En als je dat bij elkaar optelt. Nee, er zijn geen. Willy Wortel is niet in de zaal, merk ik. Ja, kom je aan 661. Inderdaad, aan precies hetzelfde getal. Dus de getalswaarde van die lady, die Shoshana en van Esther is volkomen gelijk. 661. En daarom, ze zijn de uitdrukking van elkaar. Waaruit je dan de conclusie kunt trekken, hoewel het puur een typologische conclusie is, dat Esther dus inderdaad op die burcht thuis hoort. Het is hetzelfde getal. Het heeft dezelfde waarde. Die burcht en Esther hebben precies hetzelfde gewicht, of hoe je dat maar zeggen moet. Hè? En ze zijn dus voor elkaar bestemd. En zo gaat het dan ook inderdaad. Ze blijven op die burcht. 661, 661. En dan komt de eenheid tot stand. Want daar staat 13 uiteindelijk voor. Als de 13 er is, dan is de zaak compleet. Het is een heel, heel onbekende waarheid. Maar niettemin is het zo. Tegenaardig is dat als je telt de zonen van Jacob bijvoorbeeld, hè, dan tel je keurig tot 12. En maar wij moesten het altijd achteraan zeggen. En de dochter Dina. En toen bleek het dus toch een 13e te zijn. Maar het was een dame. Ja, En bovendien bleek het een verdubbeling te zijn van iemand die er al was, namelijk van Dan, want die was er al. En Dina is hetzelfde als Dan, maar dan vrouwelijk.
Ja.
Dan betekent rechter en Dina is dus een vrouwelijke rechter. Dus er zou een dertiende komen en toch weer niet. Het was toch mis. En gek is, wij kennen 13 stammen van Israël. Toch wel. Er kwam wel een dertiende. Maar die dertiende was...
verborgen.
Daar heb je het weer. Die dertiende was zoek. Want we zouden denken, het is Dina. Nee, Dina was het niet. Die dertiende zat ergens anders. De dertiende zat namelijk bij Jozef. Want er bleek namelijk een dertiende stam te zijn via Jozef, namelijk de stam van, laten we zeggen, Efraïm. Of moet ik nou zeggen Manasse? Het kan allebei, hè? Maar ze werden omgewisseld. Maar ik moet noemen de dertiende stam namelijk Efraïm, want dat is hem dan eigenlijk. En die dertiende, uit die dertiende stam, de stam van die eigenlijk de eenheid brengt, want hij, die Efraïm brengt de eenheid, uit die stam van Efraïm kwam bijvoorbeeld voort Jozua. Die Israël bracht van twee Egyptes naar één Kanaan. Ja, het is echt zo. Of die de taak over, die als éénling de taak overnam van twee, namelijk Mozes en Aaron, die Israël hadden uitgeleid uit Egypte. En Jozua de één bracht hen in het beloofde land. Ja, ja, die verbinding is er zeker. En later is het Jerobeam, de koning, die afstamt van Efraïm. En die het eerstgeboorterecht krijgt, de stam, die dertiende stam, krijgt het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. Dus er is inderdaad heel wat mee aan de hand met zo'n dertiende, hè? Want feitelijk is die dertiende de gelovige. Ik weet niet of ik het hier verteld heb of ergens anders, maar ik kwam laatst ergens een boek tegen, dat heet De dertiende stam, in het Engels. De dertiende stam van Israël. En dat werd beschouwd als de aanduiding van de christenen, of van de Joodse christenen, Joodse christengemeente. Dus Joden die tot het christendom bekeerd waren, zal ik maar zeggen. Dat noemde men de dertiende stam. Waarom? Nou, gewoon omdat men zegt, ja, ze voelen zich Jood, maar ze horen niet tot het normale Israël. Maar het eigenaardige is dat men daarmee precies de spijker op de kop slaat. Want dat is puur typologie. Die dertiende stam is namelijk inderdaad de eerstgeborene, of nog beter de gemeente, of gewoon in het algemeen, die dertiende, dat zijn de gelovigen. Dus het gelovig overblijfsel van Israël op een of andere manier. Zie? Want 13 brengt eenheid en de 13 brengt je nog gemeenschap. Maar de 13e wordt uitgebeeld door deze Esther, die verborgen was, maar desalniettemin een ster. En daarom verving zij Vasti en werd ze aangesteld tot koningin van de hele wereld feitelijk, namelijk van alle 127 gewesten. Ja, van het rijk van de grootste koning, namelijk Ahasveros. Daar zullen we het bij laten. Ja, ik denk altijd helaas, want ik heb altijd wat moeite om goed op gang te komen bij de bespreking van dit boek. Ik vind het moeilijk om het duidelijk te vertellen, juist omdat het zo fundamenteel is. Maar het is niet anders. Vandaar dat het soms wat lang duurt misschien. Maar ik hoop dat u de tijd neemt om die dingen alsnog te bestuderen. We zullen eerst de heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij geroepen zijn tot uzelf en tot het koningschap. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot erfgenamen van uzelf en mede-erfgenamen met Christus. Niet omdat wij iets van onszelf meebrachten, maar omdat u ons gegeven hebt dat wat wij nodig hadden. Omdat u ons bereid hebt en gereed gemaakt hebt en waardig gemaakt hebt ook om met u in contact te komen. We danken u, Vader, dat we met u verbonden zijn door onze Heer Jezus Christus. Wiens woord wij ontvangen hebben en die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Wij danken u, Vader, dat we één zijn met u. En dat we op de grens mogen staan van die beide werelden. Dat hoewel we misschien met twee benen toch hier op aarde staan, maar aan de andere kant met ons hoofd en in ons denken verbonden zijn met uzelf en met de geestelijke, de onzienlijke dingen. Wij danken u dat we deze avond ook uw woord mochten openen. Dat woord waardoor we zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dat woord ook waardoor we onze blik mogen richten op uzelf en op de eeuwige en onvergankelijke dingen. We danken u dat we mogen aanmerken de dingen die we niet zien. De dingen die eeuwig zijn. De dingen die u voor ons bereid hebt. De dingen ook die verborgen waren en die in ons niet opkwamen, maar die u
bereid hebt voor degene die u lief hebben en die u ook aan ons hebt willen openbaren. We danken u daarom voor deze avond, dat we ook bij elkaar mochten komen als broeders en zusters rondom uw woord. En we danken u dat we deze verborgen dingen ook ons eigen mogen maken. Dat we daardoor ook gebouwd mogen worden in het geloof en bovendien veranderd mogen worden naar uw beeld. Wij zeggen u dank, Vader, dat we genade en gunst mochten vinden voor uw aangezicht. Omdat u een genadig God bent en dat u genade geeft aan een ieder die daarom vraagt. En wij danken u dat wij zo tot u mochten komen. Dat u ons begenadigd hebt in Christus. Dat u ons de vergeving der misdaden geschonken hebt naar de rijkdom van uw genade. En dat u ons een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand en op de troon. Amen.